En dan toch dat gevoel van, volgens mij zit er ergens nog meer in mij. Of ja, bij iedereen natuurlijk, maar gewoon dat gevoel van, er wil nog iets uit.
Welkom bij Chronieken in Muziek, een podcast van Kamerata Delft.
In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door 3 muzici van Kamerata Delft.
Quirin van Hoek,
Ricardo Rodriguez
en Lotte Beukman.
Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
Hallo luisteraar, wat leuk dat je weer naar onze podcast luistert. Of misschien luister je voor het eerst. Maar als je een van onze trouwe luisteraars bent, dan is het je misschien opgevallen dat Quirin niet meer zo vaak in onze afleveringen te horen is. En dat heeft een aantal redenen. En vandaag gaan we dat helemaal goed maken door uitgebreid Quirin aan het woord te laten. Trouwens, niet alleen aan het woord, maar ook aan de muziek. Welkom Quirin, leuk dat je er weer bent.
Ja, heel leuk.
Jij bent echt een heel veelzijdig muzikus, hè? Dat weten de meeste mensen wel die jou kennen. Je bent een violist natuurlijk, zowel modern als barok, maar tegenwoordig ben je ook zangeres. En je bent heel erg veel gevraagd in allerlei ensembles en orkesten, zowel kamerorkesten als ook symfonieorkest doe je, zelfs regelmatig ook als concertmeester. En behalve muzikus in Kamerata Delft speel je ook in Combattimento. En je hebt je duo De Thuiskomst met accordeon. Dus ja. Ook een heel bijzonder viool en accordeon. Maar toch, alsof dit allemaal niet genoeg is. Of misschien is het wel te veel eigenlijk soms. Ben je onlangs ook andere paden gaan verkennen. Misschien wil je gewoon vertellen waar je de afgelopen tijd mee bezig bent geweest.
Ja, waar ik mee bezig ben geweest is, of waar ik mee bezig ben, is het maken en schrijven van eigen muziek. En met als doel om dit op te nemen en een eigen album te gaan maken.
Wauw.
Dus dat is echt super spannend, maar dat is inderdaad eigenlijk, wil ik vertellen waar dat vandaan komt.
Ja, graag.
Ja, dat ik eigenlijk als violist in mijn werk qua spelen, miste ik op een gegeven moment heel erg het creatieve, zeg maar. Ik voelde me eigenlijk meer een soort, als het uitvoeren van een ambacht. Door mijn noten goed te spelen, die iemand anders heeft geschreven. En ja, dat is heel erg leuk. Of je kan hartstikke mooie muziek spelen, maar ik had telkens zo iets van, er mist nog wat. Ik wil meer. Of er borrelt nog iets ergens ver onder in mij, wat er ook uit wil. En eigenlijk speelde het idee van een eigen album maken al heel lang. Mm-hmm. Maar ik wist nooit zo goed hoe en wat. En eigenlijk zelf schrijven, dat heb ik nooit. Ja, dat was altijd, dat zag ik nog een beetje als te ver van mijn bed iets, zeg maar. Dus dan speelde ik een beetje met ideetjes als arrangementen maken van bestaande muziek. Maar ik wist toch nooit zo goed in welke vorm. En het is eigenlijk pas sinds ik ook ben gaan zingen. En dat nu mijn stem wat beter, of beter inzetbaar is geworden, als het ware. Had ik opeens het gevoel van, nu bezit ik over genoeg gereedschap, als het ware, om iets te gaan maken. En opeens had ik ook van, eigenlijk wil ik gewoon helemaal zelf kunnen bepalen wat ik speel. En ga ik het gewoon zelf proberen te schrijven. Want dat was een beetje zoiets wat.
En heb je dan ook les genomen van hoe moet je componeren of liedjes schrijven? Of juist niet eigenlijk?
Nee, eigenlijk juist niet. Heel misschien dat in de toekomst nog wel komt. Maar het was nu eigenlijk een behoefte van, ik wil iets maken wat echt helemaal soort van authentiek vanuit mijzelf komt. Wat ik niet bedenk, maar meer wat ik voel. Mm-hmm. En eigenlijk om maar gewoon mijn intuïtie helemaal de vrije loop te kunnen laten. En kijken waar dat dan, wat er dan gebeurt. Want ik heb heel vroeger deed ik wel eens pogingen. Of dan dat was ik gewoon een klein beetje aan het improviseren of een beetje aan het spelen. Eigenlijk toen ik bijvoorbeeld dat programma GarageBand op de iPad. Mm-hmm. Ik weet niet of mensen dat kennen. Daarmee kan je best wel makkelijk jezelf opnemen en dan ook meerdere laagjes opnemen. En daar speelde ik wel eens mee. Dan was ik gewoon echt gewoon in het wilde weg iets aan het improviseren. Wat eigenlijk waar gewoon 99% sloeg, zeg maar, nergens op. Maar af en toe zaten er opeens stukjes bij. Dat ik dacht van, hey, dit is echt best wel cool. Mm-hmm. En op die manier heb ik toen af en toe wel eens dingetjes gemaakt. Maar die waren dan nooit langer dan 15 seconden misschien of zo. Het waren dan gewoon een paar maten. Maar ik was nooit, het was nooit een heel liedje of heel nummer geworden. Maar het zat wel ergens. En ik heb ook nooit de tijd ervoor genomen, mm-hmm, eerder om er serieus, überhaupt om ervoor te gaan zitten. Om eens te kijken wat er gebeurt als je er wel gewoon tijd voor neemt. Van, ik ga dat nou eens serieus proberen.
Ja, en dat ben je nu aan het doen.
Ja, en dat eigenlijk van de afgelopen zomer had ik een beetje zo'n punt dat ik opeens dacht van, ik ga dat nu gewoon prioriteit geven, mm-hmm, en een keer gewoon uitproberen. Want het is gewoon een soort van onzekere in het diepe springen. Ja. Voor hetzelfde geld komt er helemaal niks. Mm-hmm. Zeg maar, verzin ik helemaal niks, maar voor hetzelfde geld wel. Dus ja, als je het niet probeert, dan weet je het niet.
Nee.
Dus eigenlijk ben ik een beetje in het najaar. Toen heb ik ook echt besloten om gewoon tijd ervoor vrij te houden. Om gewoon weken in mijn agenda of dagen gewoon te blokken. Van, ik ga gewoon er tijd voor maken. En dan zie ik wel wat er gebeurt of er iets komt.
Ja, en het grappige is, jij hebt natuurlijk, omdat je meerdere instrumenten speelt en ook nog zingt, heb je heel veel mogelijkheden om inderdaad alles zelf, dus ook heel veel meer stemmig te maken, maar het ook allemaal zelf te doen.
Ja, dus, ja.
Want hoe ver ben je nu met je proces?
Ik ben denk ik qua schrijven, heb ik iets van 40 minuten aan materiaal nu ongeveer qua muziek. En ik ben, misschien op op een derde of op de helft met het opnemen ervan. Dus soms dan maak ik eerst een proefopname om te kijken van, werkt het een beetje? En dan ga ik er nog een beetje aan lopen open schaven en zo. En dan op een gegeven moment ga ik voor het echie proberen op te nemen.
Ja. En doe je dat inderdaad in GarageBand dan?
Nee, daar heb ik nu Logic voor. Dat is eigenlijk een soort van de opvolger van GarageBand. Mm-hmm. Een soort van de wat meer professionelere versie.
Yeah.
Dus uitgebreidere versie van GarageBand eigenlijk. Maar het werkt eigenlijk op hetzelfde. Dus het was ook technisch dingen uitzoeken. Maar eigenlijk één belangrijke voorwaarde voor mezelf was dat ik het een soort van relatief eenvoudig wilde houden. Van, ik wil het gewoon thuis opnemen. Weet je, ik denk wel van, als ik een studio zou huren, zou het nog beter klinken. Maar ik wil dat even niet de lat op die manier te hoog leggen.
Nee, dan zit je ook weer met deadlines en zo.
Ja, precies. Ja. En dat wil hartstikke veel kosten. Dus mm-hmm, ik dacht, ik wil gewoon in mijn eigen tijd dat kunnen doen. Dus thuis. Ik neem gewoon één redelijk goede microfoon. Die ik van mijn vriend kon lenen. En ik heb een interfaceje, een wat betere interface gekocht voor, dat is zeg maar een apparaat wat tussen je computer en je microfoon zit, zeg maar, mm-hmm, om het geluid over te brengen. Nou, en daar ga ik het dan mee doen, behalve dat ik heb wel een cello thuis, maar dat kan ik toch eigenlijk echt niet goed genoeg. Dus daar heb ik inmiddels iemand voor die en toe een paar cello lijntjes.
Even voor de luisteraars, dat ben ik niet.
Dus. Nee, sorry.
Nee, maakt niet uit.
Andere goede collega's.
Ja. Misschien voordat we verder, want je hebt al een paar dingen gezegd die ik heel interessant vind om nog even wat verder met je uit te diepen. Vooral inderdaad van, je altijd doen wat de componist en wat anderen willen in plaats van je eigen creativiteit daarin kwijt kunnen, zeg maar. Mm-hmm. Daar wil ik heel graag straks nog even mee verder over praten met jou. Maar ik denk dat de mensen heel benieuwd zijn om een klein stukje alvast te horen. Ik wou zeggen, ik ben ook benieuwd, maar ik heb het stiekem al een keer gehoord.
Ik heb inderdaad één nummer, dat zal ik wel even heel kort vertellen. Dat is eigenlijk in een van de eerste dagen dat ik er inderdaad echt voor ging zitten. Dat was ergens eind november, begin december of zo, die periode. Toen was ik aan het zoeken ook van, hoe kom ik aan inspiratie? En toen op een gegeven moment inderdaad gewoon op zo'n moment tijdens het tandenpoetsen, stom genoeg, dacht ik van, wat nou als ik een soort van gevoel of emotie neem. Mm-hmm. En dan kijken wat er in me opkomt. En toen dacht ik van, als ik nou bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Hoe voelt zelfvertrouwen voor mij? En toen kwam er eigenlijk heel snel een soort klein riffje in me op. En die heb ik snel opgenomen en ben ik de volgende dag mee gaan experimenteren. Of gaan invullen, zeg maar, uitwerken. En toen had ik eigenlijk... toen had ik eerst soort van de helft. En toen in de weken daarna heb ik het soort van compleet afgemaakt. Dat is het liedje wat ik denk het eerste ongeveer af had. Dus daar kunnen we wel even naar gaan luisteren.
Ja.
Dit was mijn nummer zelfvertrouwen. Of althans, dat heb ik nu zo genoemd. Misschien dat ik de titel nog ga veranderen. Dat weet ik nog niet zeker.
Mm-hmm.
Want het is nu eigenlijk elke keer hetgene wat er het eerst in me opkomt. Qua naam of woord. Dat is hoe ik het noem. En het was de eerste keer dat ik dit eigenlijk in het openbaar deelde. Dus ik vind het eigenlijk best wel eng en spannend.
Ja, natuurlijk. Over zelfvertrouwen gesproken.
Ja, precies. Want dan is het toch van, oh, wat vinden mensen ervan? Maar ik heb besloten om me daar niks van aan te trekken. Dus.
Heel goed. wat hebben we gehoord? Want welke instrumenten heb je hier allemaal?
Dit was een liedje... waarin ik dacht, dat doe ik zonder cello. Dus alleen maar instrumenten die ik zelf kan. Namelijk viool en altviool. Dus ik heb eigenlijk met maar twee instrumenten opgenomen. Alleen heb ik wel de verschillende altpartijen of een paar lage noten die eigenlijk niet op de altviool zitten. Daarbij heb ik gewoon de laagste snaar naar beneden gestuurd. Oh,
heel creatief.
Ja.
En dat
is ook op mijn viool.
Okay.
Als gitaar. Ja, in gitaarhouding heb ik mijn viool vast. En ben ik gaan.
Ja, ik zat te denken, want vroeger was het natuurlijk zo, als je muzikus was, dan was je componist en je speelde je eigen muziek en dat was gewoon één beroep eigenlijk. Hè? En dat heeft ook te maken met wat jij net zei van, ja, we zijn nu een ambacht aan het uitvoeren. Dat was natuurlijk ook een ambacht, maar als je je eigen muziek maakt, komt er altijd wel creativiteit bij kijken. En wat ik eigenlijk zelf ook een beetje vreemd en moeilijk ook vind in het klassiek muzikus zijn, is, ja, je bent eigenlijk altijd een uitvoerder van andermans muziek. En vooral van muziek die echt al heel lang geleden is geschreven. En dan probeer je dan altijd zo goed mogelijk te doen wat er staat. En wat je weet over de gewoontes en de uitvoeringspraktijk van toen. Maar het heeft inderdaad iets onnatuurlijks of zo. Want je maakt een reproductie.
Ja.
Je echt alsof je een schilderij van Rembrandt of zo precies probeert na te maken. En de kleuren te kopiëren. Dus het is heel, nou ja, makkelijk wil ik niet zeggen, maar wat ongemerkt vaak gebeurt als muzikus is dat je jezelf daarbij vergeet. Ik denk dat is ook een van de dingen waar jij tegenaan liep. Waardoor
dat is eigenlijk het belangrijkste thema, denk ik, waar ik tegenaan liep en waar ik ook veel over ben gaan nadenken eigenlijk. Want eigenlijk al sinds dat ik echt heel serieus ben met mijn viool, kom ik de hele tijd op punten, echt heel vaak, dat ik denk van, vind ik dit nou leuk? Waarom doe ik dit eigenlijk? Mm-hmm. En zeg maar, soms dan is het echt superleuk, maar ik heb ook gewoon heel vaak momenten dat ik denk van, ja, ik mis wat.
Mm-hmm.
Ja, dus vanaf het moment dat ik echt gewoon viool ben gaan spelen, want toen werd het een soort van een opdracht om gewoon, ja, zo goed mogelijk te spelen, dus dan ga je focussen op je techniek. En als je jong bent, dan ben je nog heel erg aan het ontwikkelen. Dus dan ben je ook die techniek nog aan het ontwikkelen. Dus dan heb je een soort bepaalde groeicurve, zeg maar. Mm-hmm. Die je, nou ja, waar je nog voldoening uithaalt, als het ware. En op een gegeven moment dan wordt het, ja, is het ook je werk. En ja, het ligt er natuurlijk ook heel erg aan wat je speelt en met welke collega's en in welke samenstellingen, zeg maar. Of het is wel echt anders of ik met een duo speel of met in een symfonieorkest. Maar dat het dus steeds meer voelt als een ambacht uitoefenen en niet dat iets is wat ik echt van mezelf doe.
Mm-hmm.
En dan twijfel ik dus van, ja, wat had ik vroeger toen ik op het moment dat ik koos om violist te worden, wat had ik toen eigenlijk in mijn hoofd dat wat ik zou worden, zeg maar. Mm-hmm. En waar ik nu dus op terugkom, is zo van, ja, ik zie aan de ene kant is het violist zijn is echt een ambacht kunnen uitoefenen. Maar ik had veel liever de violisten zijn die gewoon als kunstenaar zijn. Ja. Dat je gewoon, en dat is een beetje een soort van, als een soort tweesplitsing. Ja, het zijn een beetje twee verschillende dingen als het ware geworden. Terwijl ik wil eigenlijk allebei zijn.
Ja.
En je krijgt daar lang niet in al je werkzaamheden, zeg maar, de kans voor om dat allebei te zijn. Want vaak is, inderdaad, speel je gewoon composities die geschreven zijn, waarbij van alles bij staat. Dus je zit dan toch vast aan die noten. En dan kan je die wel op een zo creatief mogelijke manier zo mooi mogelijk spelen. Daar moet je natuurlijk ook creatief voor zijn, maar het is niet helemaal. Ja, ik wil graag een laag dieper, zeg maar.
Ja, en zeker echt, als je in een grote groep zit, heb je ook weinig eigen.
Dan is het extreem. Dan heb ik echt alleen maar het gevoel alsof ik een soort kunstje eigenlijk moet doen bijna. Mm-hmm. Ik moet echt precies hetzelfde doen als de rest van alle eerste violen, bijvoorbeeld. En soms is dat ook heel gaaf, dat gevoel van met z'n allen zo'n stuk spelen. Maar op sommige momenten ik word er echt, mijn inspiratie is dan heel ver te zoeken. Dan denk ik, wat zit ik hier eigenlijk te doen?
En heeft het, denk je, ook te maken, even een zijspoortje, met dat het op zich, het vioolspelen jou heel makkelijk afgaat. Mm-hmm. Maar dat je dus niet heel veel aandacht of concentratie nodig, of in ieder geval niet al je aandacht en concentratie om het zo mooi mogelijk te spelen zoals gevraagd wordt. Maar dat je misschien snel afgeleid bent, heb je al eens gezegd, dat je dan
Ik heb een soort van uitdaging. Ik wil een soort uitdaging, inderdaad. En als het dan als het ware voorgekoud is, mm-hmm. en ik speel het soort van zo weg, dan moet ik soort van heel veel moeite doen om het leuk te houden voor mezelf.
Ja.
Dus dan moet ik het soort van moeilijker gaan maken of nou ja, dan nog mooier gaan maken. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, voor wie doe ik dit eigenlijk? Want er zijn nog duizenden violisten die dit ook kunnen.
Die dus ook heel mooi kunnen.
Wat voeg ik dan toe?
Aha.
Dus een, ja, weet je, dat. En dan toch dat gevoel van volgens mij zit er ergens nog meer in mij. Of ja, bij iedereen natuurlijk. Maar gewoon het gevoel van er wil nog iets uit.
En denk je als je over de vraag hebt van wat voeg ik dan toe? Dat je met je eigen composities, wat voeg je iets anders toe?
Nou, of in ieder geval, ik creëer weer iets nieuws, zeg mm-hmm. maar. Ik zet weer iets nieuws in de wereld. Of iemand daar dan wat aan heeft, dat is weer vraag 2 natuurlijk. Maar ik, in ieder geval, dat het is geen herhaling van
precies.
iets wat al bestaat.
Geen kopie van het schilderij.
Ja, precies. Het is... ja.
En waar haal jij je inspiratie vandaan als je die... de muziek zelf maakt.
Ja, nou ja, ik ben nu natuurlijk pas eigenlijk net daarmee begonnen. Dus en wat ik nu... Wat mijn doel was, is om er zo min mogelijk echt over na te denken. Want ik heb dus geen compositieles. En ik ben ook eigenlijk al mijn muziektheorie, daar weet ik echt vrij weinig meer van. Dus je moet mij zeg maar niet gaan vragen wat voor akkoorden ik precies mm-hmm. opschrijf. Ik doe het echt puur op mijn gehoor en intuïtie. En dat was ook gewoon echt mijn plan. Om dat nu gewoon te kijken waar dat mij brengt.
Mm-hmm.
Misschien dat ik ergens finaal vastloop op een gegeven moment. Of inderdaad dat ik toch denk van ik heb meer gereedschap nodig. Maar ik wil het nu op deze manier proberen. En ja, inspiratie. Soms, nou ja, bijvoorbeeld, oh ja, wat wel grappig is. Ik ben niet super spiritueel, maar ik hou wel van spiritualiteit. En je hebt bijvoorbeeld van die tarotkaarten en mm-hmm. orakelkaarten mm-hmm. en zo. En soms dan is het wel eens dat ik kan dan een kaartje trekken en dan kijken van, oh, wat voor gevoel roept dat op? Ja, en dat er dan dus iets, kijken of soms geeft dat me inspiratie. Of juist heel beeldend. Ja, ik vind het lastig om te zeggen. Maar in ieder geval...
Maar dat zijn dus best wel buitenmuzikale dingen eigenlijk. Of
ja, gevoel... ja, nee, precies. Het zijn eigenlijk dus verschillende dingen. Zeg maar, het begint met iets dat ik bijvoorbeeld een beeld of een bepaald gevoel in mm-hmm. mijn hoofd heb. Eigenlijk in mijn hoofd is alles heel erg schilderijachtig. Maar mm-hmm. dan soort van heel erg in 3D. Mm-hmm. Dus alsof ik soort van allemaal kleuren en vormen zie. En dat... Op een gegeven moment dan denk ik van, oh, wat voor klank past daarbij, zeg maar. Dan uh-huh. zie ik bijvoorbeeld dingen voor me. En dat is vaak eigenlijk zo'n soort van als ingeving. Dat opeens zo, ploep, komt er iets. En dan denk ik, oh ja, dat. Maar waar dat dan precies vandaan komt, weet ik niet. Maar dan vervolgens is natuurlijk wel, als ik ga analyseren van waar komt het vandaan. Ik ben, doordat ik zoveel muziek heb gespeeld zelf. En heel veel muziek luister. Dan is mijn, als het ware, mijn kleurenpalet of de dingen die ik dan gebruik. Dus de verf, zeg maar.
Uh-huh.
zijn gewoon de dingen die ik zelf mooi vind.
Die je kent.
Waar ik van hou. En dat is eigenlijk heel verschillende soorten muziek waar ik van hou. Ik hou heel erg van bijvoorbeeld Keltische en volksmuziek.
Ja, want daar deed dit stukje.
Precies, daar was dit wel echt heel duidelijk op gebaseerd.
Ja.
Een beetje dat fiddle-achtige. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld één cd die ik echt heel veel heb geluisterd is Adiemus. Dat is van Carl Jenkins.
Oh, ja.
En dat is ook met van die zangstemmen erbij. En mm-hmm. dat had ik al echt heel lang toen ik het idee had van ik wil iets van een album maken van ja, zoiets. Okay. Dat is wel één van de dingen die ik in mijn hoofd had.
Mm-hmm.
Maar voor de rest hou ik gewoon van heel veel verschillende muziekstijlen. Ook dus klassieke muziek. Dus van barok tot aan hoog romantisch repertoire van Strauss bijvoorbeeld.
En zijn al die nummers die je dus uiteindelijk op je album gaat zetten ook zo heel verschillend? Dat zeg maar elke inspiratiebron aan de beurt komt? Zeg maar.
Ja, ik denk het. Nou ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen, want ik heb het nog niet echt af. En het is ook moeilijk om te beoordelen, maar het is wel inderdaad, ze zijn best verschillend. Wel allemaal een soort van semi goed, nou ja, goed in het gehoor liggend. Ik hou niet van piepknars moderne muziek, zeg maar. Klassieke, moderne klassieke muziek.
Mm-hmm.
Al af en toe neig, ja, in het hoog romantische repertoire zitten natuurlijk wel gewoon lekker dissonante akkoorden. Yeah. Daar hou ik wel van. Dus een beetje een mengeling.
Maar niet van die echt bedachte muziek.
Nee, precies. Dat wilde ik dus voorkomen. Ja, om echt dingen te bedenken.
Ja. Mogen wij straks nog een stukje laten horen van...
Ja.
Ja, okay. Even voordat we dat gaan doen, even nog een vraagje. Want je zei, ik heb er bewust tijd voor gemaakt om dit pad te onderzoeken en ermee aan de slag te gaan. Is dat gelukt? Hoe ziet jouw ideale agenda er eigenlijk uit?
Het was dus nu een beetje een puzzel van dingen die al in mijn agenda stonden. En ertussen proberen te prutsen wat ik wil. Dat is best een lastige balans. Maar in mijn helemaal ideale droomwereld zou ik gewoon ergens in een groot bos in de natuur wonen. In een huisje en dan een mooie studio erbij. En dan gewoon daar de hele dag lekker zitten werken, opnemen, knutselen. Eigenlijk alles wat met iets maken te maken heeft, vind ik leuk. Dus of het nou een filmpje maken is, of iets inderdaad anders knutselen, of dus muziek maken. Daar word ik gewoon heel blij van en dat vind ik heel leuk. Eigenlijk bijna leuker dan, het is gevaarlijk om te zeggen, maar leuker dan het hele land uit rondrijden om concerten te geven.
Ja, nou gelukkig doe je dat wel, want we willen je allemaal natuurlijk ook graag horen.
Nee, precies,
maar eigenlijk wat ik je hoor zeggen is, als je dus in die idealen, zou je het gewoon helemaal zelf, allemaal zelf doen? Of heb je er ook andere mensen om je heen als je dat aan het doen bent?
Nee, dan ben ik wel het liefst alleen.
Kluizenaar.
Een soort kluizenaar, ja. Maar ja, uiteindelijk, weet je, of tijdens corona, tijdens die lockdown, zou ik het ook een beetje kunnen ervaren.
Mm-hmm.
En eigenlijk verveelde ik mij geen moment. En ik kan heel goed inderdaad mezelf bezighouden met allerlei... dan verzin ik wel weer wat ik ga doen. Maar als je dan weer opeens toen ik opeens weer in een orkest zat tussen collega's, dan dacht ik wel van, oh ja, dit is toch ook wel heel fijn.
Ja,
dus
precies.
Het is ook de afwisseling.
Ja. Want hoe ziet je agenda er nu uit? Je woont nog niet in het bos. Maar...
Nee, maar nu is het toch vooral nog veel concerten en repetities. Vaak veel projecten komen vaak ook pas meer last minute. Ja. Dus het is moeilijk te voorspellen. Maar ook met de subsidies en de regering. Je weet gewoon niet zo heel goed welke kant het op gaat.
Is ook zo, ja. Dus het is onzeker.
Daardoor voelt het ook een beetje, dat zo'n onzekere periode, dat ik misschien daardoor ook wat nog meer urgentie voelde om dit nu te doen. Want ik dacht heb ik nog ook genoeg betaald werk staan, dat ik me kan permitteren om hier tijd voor te maken.
En hoe is de afwisseling tussen het werk als violist en als zangeres?
Ik zing nog relatief weinig, maar ik vind de afwisseling wel heel erg leuk. Het is ook wel heel lastig, want ik merkte toch om twee dingen op soort van hoog niveau, om ook te studeren ervoor, om op peil te houden, dat is wel echt wel een uitdaging.
Yeah.
Dus af en toe dan denk ik, oh, dat doe ik mezelf aan. Maar ja, als dan iets is gelukt en goed is gegaan, dan is het gewoon, dan is het wel gewoon echt heel erg fijn. Alleen wat trouwens ook wel wat een grappig ding is, daar had ik het vroeger met collega's ook wel eens over. Als je dus bijvoorbeeld violist bent, dan is je hele eigenwaarde hangt bijna af van het vioolspelen.
Mm-hmm.
En omdat we zo specifiek zijn opgeleid, hebben heel veel violisten, en ik hoor het dus om mij heen ook, maar ik had heel erg dat gevoel van, god, het enige wat ik echt kan is viool spelen. En als je dan een keer je dag niet hebt en een concert slecht speelt, dan kan je daar zo rot over voelen van, jeetje, dit kan ik zelfs niet. Het enige wat ik kon, dat kan ik zelfs niet.
Ja.
En
heel herkenbaar.
Ja, maar dat had ik eigenlijk al, dat speelt al heel lang. En dat is wel de reden geweest dat ik, denk ik, steeds meer dingetjes ernaast ook weer ga doen. En eerst was dat dan een regel functies van ensembles, om gewoon een soort van afleiding te hebben En ook een beetje het gevoel voor jezelf te creëren van, oh, ik kan ook nog wel wat anders.
Ja, ja, ja.
Van, ik kan meer dan alleen maar viool spelen.
Je, je waarde niet alleen afhangt van die tonen die, die dag lukken of niet.
Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, en dat is dus een beetje geleidelijk van nou, organiseren naar toen een keer. En ik een keer dacht ik ook, oh, ga een keer mandoline leren spelen. Toen heb ik een halfjaartje mandoline les gehad. Ja. Toen ben ik weer mee gestopt. En, nou ja, en daardoor ben ik eigenlijk ook gaan zingen. Omdat ik dus gewoon... En mijn plezier een beetje kwijtraakte in het vioolspelen. Of in dat gewoon dat ja, het gevoel dat ik toch telkens ja, echt zo'n ambacht aan het uitoefenen mm-hmm. was. En gewoon en mijn ei niet kwijt kon. En het leverde ook een soort van stress op. Van, oh, alles moet precies zoals de rest het doet. Op een of andere manier vond ik dat heel benauwend.
Ja, en heb je daar met zingen minder last van?
Of? Nou... Ja en nee, het is wel, zeg maar, omdat ik later nu pas later ben begonnen met zingen en ik er nog niet afhankelijk van ben, voel ik meer vrijheid dat ik zelf kan kiezen wat ik ga zingen.
Mm-hmm.
Maar ik merk wel, ik had al een paar van die momentjes dat ik, ja, dat je dan een soort van de gebaande paden gewoon die dan eigenlijk als het ware logisch zijn van, oh, als je dit kan, dan is het logisch om dan vervolgens een auditie te doen of zo. En op dat soort punten had ik wel een paar keer dat ik dacht van, oh, nou moet ik wel even heel goed gaan bedenken of ik dit eigenlijk wel wil. Want ja, anders ga ik weer precies datzelfde pad precies bewandelen als met mijn viool.
Ja, precies.
Dus dat was een soort van... Ja, zo'n alarmbel die een beetje afging in mijn hoofd.
Ja. Kan me voorstellen. Ja. Ja. Dat zingen heb je ook ingezet, hè, bij je nummers.
Ja.
Vind je het goed om nu naar een stukje... Ja. Nog te gaan luisteren, dat heb je donkerrood genoemd. Wil je daar nog iets over zeggen?
Nou, wat wel grappig is, dat is een van die... Toen ik jaren geleden in GarageBand dus een beetje zat te prutsen, zeg maar.
Mm-hmm.
Toen zaten daar dus één blokje van twee maten in, waarvan ik van dacht van, oh, dit is eigenlijk best wel... Dit is best cool. Maar dat waren maar twee maten en ik heb er vervolgens nooit wat mee gedaan. Maar ik herinnerde me dat weer. Dus ik heb dat stukje, die twee maten, genomen. En ben daar weer opnieuw naar gaan kijken. En dat heb ik eigenlijk als basis gebruikt voor mm-hmm. dit liedje. Of liedje, nummer. Ja, ik weet niet goed hoe ik het moet noemen. En
de track van je album.
Ja, track. Ja, zoiets. En ik heb het donkerrood genoemd. Omdat toen ik er eenmaal mee aan begonnen was met schrijven. Op een gegeven moment moet je het dan opslaan in je computer. En dan moet je het een naam geven. En het eerste wat er in me opkwam was de kleur donkerrood.
Mm-hmm.
Dus daarom heb ik het zo genoemd. En wat misschien wel leuk is, of nog even om te vertellen, is dat, zeg maar, het componeren zelf, dat doe ik eigenlijk op heel verschillende manieren. Van ofwel, ik ga dus gewoon improviseren en dat neem ik dan op. En dan soms dan zit daar opeens, dan ga ik het terugluisteren. En dan opeens hoor ik dingetjes van, oh, dit is leuk, dat kan ik misschien gebruiken. En mm-hmm. als ik zodra ik dan denk van, oh, dit kan ik gebruiken, dan ga ik het opschrijven in een notenprogramma op, in de computer. Ja, en dan vervolgens als het in de computer staat, kan ik ook best wel gewoon dat ik het in de computer dus afspeel. En dan is het eigenlijk, dan speel ik het af. En dan vervolgens hoor ik gewoon in mijn hoofd wat dan de volgende noot moet zijn. Of het volgende akkoord.
Mm-hmm.
Dus dat is één methode. En een andere methode is dat ik bijvoorbeeld een akkoordenreeks probeer te maken. En dat gaat echt, kan ook heel spontaan. Want ik heb ook één liedje, daarvan heb ik eigenlijk het frame als het ware geschreven. Toen ik in de tram volgens mij stond, zelfs 's ochtends op weg naar een repetitie.
Okay.
En dacht ik opeens van, oh, ik kan wat akkoorden misschien bedenken. Toen ben ik gewoon... Da-da-da-da. Da-da-da-da. Gewoon dat gaan horen in mijn hoofd. Mm-hmm. En toen heb ik het gewoon in een mailtje naar mezelf, gewoon als de notennamen, opgeschreven. En vervolgens, 's middags toen ik thuis kwam, ben ik het op de piano gaan uitproberen. En nog een klein beetje hier en daar aangepast. En toen had ik eigenlijk gewoon een heel blok aan akkoorden af.
Mm-hmm.
En vervolgens heb ik die akkoorden ingespeeld met mijn viool, zeg maar. Want ik moet het wel gewoon even echt dan goed kunnen horen. En dan daarop, op die akkoorden, ga ik dan weer improviseren. En dan komt er iets uit, zeg
microfoon
maar.
Aan. En,
ja, ja, precies. Het is soms ook gewoon... Dus, maar donkerrood. Kunnen we nu even naar gaan luisteren.
En dan gaan we straks ook nog even hebben over ons mini-festival. En hoe jouw creativiteit daar dan ook weer tot uiting komt.
Thank you.
een van de eigen composities van Quirin, zelf gecomponeerd, maar ook helemaal zelf ingespeeld, ingezongen. Welke instrumenten heb je hier gebruikt? Behalve het zingen, hoor ik viool?
Ja, viool, altviool. En ik heb een collega, Willemijn Kneutler, die heeft de cellopartij ingespeeld.
Mooi. Ja, wat mij opvalt in beide nummers eigenlijk die we nu gehoord hebben, je maakt eigenlijk meer een soort een sfeer of een statement dan een echt verhaal of zo. Hè? Je brengt de mensen in een bepaalde stemming of jezelf.
Ja.
Je zou bij wijze van spreken op repeat kunnen zetten en dan kom je in een soort trance terecht.
Ja.
Doe je dat heel bewust? Of?
Nou, niet per se heel bewust, maar dat is gewoon hetgene wat er in mij opkomt, wat ik mooi vind. En het is eigenlijk wel grappig dat je het nu zegt, want ik zat bijvoorbeeld... Ik zat heel erg qua die zangpartijen heel erg een beetje in dubio van wil ik er tekst op of niet. En ik heb het ook geprobeerd met tekst, maar wat ik dan dus jammer vind is dat ik het dus invul. Dat het opeens ergens over gaat. Ja, dat het opeens inderdaad een soort van verhaal wordt. En dat wil ik juist niet. Mm-hmm. Ik wil juist dat het soort van, ja, dat het echt een sfeer is en dat iedereen er zelf bij kan zien of bedenken, voelen wat waar het over gaat.
Ja, snap het.
Ja.
En dus dit was het donkerrood genoemd, maar je zegt de titels zijn nog niet definitief.
Nee.
Heb je wel al een naam voor je album?
Nee, ook nog niet.
Nee. Heb je een planning wanneer wil je hem ongeveer
uitbrengen? Ik heb wel een hele strak planning voor mezelf. Want ik wil hem uiterlijk begin maart volgend jaar uit hebben gebracht.
Nou, we gaan je eraan houden.
Dus, en ik heb al wel op mijn website, kan je hem alvast pre-orderen.
Echt waar? Wauw.
Dus je kan alvast, zeg maar, ik had geen zin in crowdfunding op voor de kunst of zo, maar er zijn natuurlijk best veel kosten die erbij komen uiteindelijk om er uiteindelijk echt een cd van te maken. Want je moet het laten drukken. Er zijn allerlei dingen. Artwork moet laten maken. Dus ik dacht, in de plaats van een voor de kunst crowdfunding, geef je gewoon de optie dat mensen hem alvast kunnen kopen.
Ja, dat is een soort voorinvestering. Dat deden ze ook vroeger. In de barok was het heel normaal. Dan ging het niet over de opnames, maar over de bestellen van de bladmuziek, zeg maar.
Oh,
dat
mensen
als weet ik veel, een componist een aantal stukken wilde schrijven. En om het te financieren, liet hij al mensen voorinschrijven. Om het te kunnen uitgeven.
Ja.
Dus het is eigenlijk heel authentiek.
Ja, precies. Dus ik dacht, zo hou ik het in ook een beetje overzichtelijk. Want ook bij voor de kunst bijvoorbeeld, dan zit je weer van dat een looptijd van precies een maand. En je moet dan echt dat doelbedrag halen. En als dan allemaal stress. Ik dacht, daar heb je helemaal geen zin in. Dat is nog meer werk.
Nou, dus wel in de omschrijving of in de show notes, zoals het heet. Even een link naar jouw website en naar die pagina maken. Dus als mensen heel nieuwsgierig zijn. Maar er is nog even iets anders waar ik heel graag met jou over wil hebben. Namelijk ons komende mini-festival. En daar doe je ook weer uitgebreid aan mee, gelukkig.
Ja.
In welke rollen gaan we jou daar horen?
Nou, daar ga ik zo wel weer viool spelen. Barokviool dan. En zingen. En volgens mij op zaterdag gaan we in duo's in de stad spelen. En ik speel dan in een vioolduo samen met Clara Sabada. En op zondag is een wat groter programma. Dat is iets meer vergelijkbaar met vorig jaar, mocht je er toevallig vorig jaar ook geweest zijn. Dat wordt echt een dag met eigenlijk twee concerten en workshops.
Ja.
Dus dat wordt echt een hele beleving. En op zondagochtend ga ik dan ook zingen. En 's middags ga ik ook weer viool spelen.
En misschien ook wel weer zingen.
Precies. Het programma is nog niet helemaal onder. Of voor mij nog niet helemaal.
Nee, er wordt hard aan gewerkt. Het gaat overigens over zaterdag 14 en zondag 15 september. Dus tijdens de Open Monumentendag in Delft. Ook weer op onze website allemaal over te vinden. Waar kijk je het meeste naar uit voor het mini-festival?
Nou, wat ik gewoon heel leuk vind is dat ik weer het zingen en vioolspelen kan gaan combineren. Wat ik altijd ook heel spannend vind, maar juist dus ook heel erg leuk. Het is heel dubbel. En ik kijk heel erg uit, want we hebben twee bijzondere gasten ook bij het festival. Namelijk een saxofoonduo.
Ja, die hebben we in de vorige podcast kunnen horen.
En dat wordt dus echt een ja, een experiment. En ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat werken. Want in het slotconcert op zondag gaat dat dus allemaal samenkomen. Dus de violen, gamba's, zang, saxofoons.
Ja. Dat is, en de contrabas.
En de contrabas, oh ja. Ja. Dus nou ja, dat wordt denk ik echt een heel erg beleving. Want... En dans gaat er denk ik ook.
Zeker.
Ja, precies. Zeker. Want de workshops, dat is onder andere percussie.
Zingen.
Oh ja, zingen, ja,
dat
dansen.
Gaat met Wendy Robel, die gaat met ons zingen.
Dus als het publiek kan ook echt participeren in het slotconcert. Ja. En vorig jaar was dat echt een heel groot succes, dat mensen allemaal mee konden doen. Het was gewoon echt een belevenis. Het was niet een concert waarbij je stil op je stoel gaat zitten en gaat luisteren, maar echt waar mensen echt gewoon deel van zijn.
Ja, zeker. Ja.
Ja. En de hele sfeer in het vakwerkhuis in Delft gaat het plaatsvinden. Dat is ook echt een hele vrije ruimte. Los van dat het barokkig zou zijn. Of het is, dat is misschien ook. Want het komt een beetje overeen met waar we het eigenlijk nu al de hele tijd over hadden. Met dat je vrij voelen en niet in een keurslijf zitten.
Precies.
Daar is eigenlijk het festival ook wel een goed voorbeeld van. Ja. Van de locatie en de hele opzet. Ja, dat dat echt iets organisch is en iets... Iets speciaals.
Ja, iets creatiefs. Iets speciaals ook van wat wij als Camerata vaak doen. Dus inderdaad, wat wij altijd willen proberen, de hedendaagse luisteraar iets mee te geven van vroeger. Maar ook het vroeger te integreren in hoe we dit nu doen eigenlijk. Wat ik nog een leuk voorbeeld vind, het is misschien een mooie afsluiter. Jij hebt natuurlijk het duo met de accordeon, de viool-accordeon. Ja. Duo Klopt. De Thuiskomst. En jullie hebben ook een cd gemaakt met... Hele oude muziek, maar ook uit de tijd dat de accordeon natuurlijk helemaal nog niet bestond.
Ja.
Kunnen we daar misschien als afsluiting iets van laten horen? Wat wil je laten horen?
Misschien kunnen we een gedeelte nemen uit een vioolsonate van Bieber.
Mm-hmm.
Ja, en eigenlijk de duo, dat is inderdaad... Misschien was dat al wel een eerste teken dat ik dacht van... Ik wil niet helemaal alleen maar dat traditionele voorgeschreven dingen doen.
Ja.
Dat is eigenlijk op de tijdens mijn studie. Of Ellen, ik heb Ellen, de accordeoniste, die heb ik leren kennen op de middelbare school. Dus toen waren we al af en toe volksmuziek aan het spelen. Toen heb ik een beetje kennis gemaakt eigenlijk met Ierse muziek en klezmermuziek. Mm-hmm. Dus dat waren misschien zijn de eerste zaadjes al een beetje toen al een beetje geplant van wat ik nu ga doen of aan het doen ben. En wij hebben toen inderdaad, want ik hield heel erg van de vroege barok van Bieber. En die vijfde sonate, dat was echt een van mijn lievelingssonates om naar te luisteren. Die had ik op cd. En op een gegeven moment dachten we van, goh, misschien kan dat ook wel met accordeon. Ja, het is eigenlijk een soort klein kistorgel.
Yeah.
Dus eigenlijk op die manier zijn wij ook heel erg een soort van, wel bestaande muziek hebben het gebruikt. Maar in een nieuw jasje gegoten.
Mooi, nou laten we daar naar gaan luisteren. Is er nog iets wat we nog hadden moeten zeggen en wat we nog niet gezegd hebben over jouw proces en over jouw deelname aan Camerata? En...
Nou, of misschien omdat ik nu wat minder vaak in de podcast zit. Dat had te maken omdat ik inderdaad graag mijn eigen ding wilde doen. Maar dat heeft er dan vooral mee te maken dat om iets te kunnen schrijven en te creëren... Heb ik een soort van blanco hoofd nodig. Mm-hmm. Of mijn hoofd. Die moet gewoon een soort van ruimte hebben. En een beetje een leegte hebben ook in je hoofd. Dus als dat sommige werkzaamheden die vragen zoveel van een soort van je hersencapaciteit als het ware. Dat het soort van de hele tijd, het is ruis op de lijn, zeg maar. Dat je dan geen ruimte hebt om echt blanco iets te maken. Vooral, en ik merk wel dat vooral die beginfase is het moeilijkst. Want ik merk nu al dat ik er handiger in word. Dat ik ook als ik gewoon even een avondje vrij heb, dat ik soms ook al best heel productief kan zijn.
Okay.
Maar bij die eerste paar dagen moest ik echt gewoon een aantal dagen achter elkaar, zoals het ware, een soort van, mezelf in een soort bubbel zetten. Ja. En kijken, gewoon ook om een beetje je te leren hoe dat werkt.
Ja, natuurlijk.
Ik heb ook wel eens een componist horen zeggen zo van het is niet alleen maar inspiratie. Of een inspiratie is ook een soort spier die je kan trainen.
Mm-hmm.
En zo inderdaad, dat ik denk wel dat dat echt waar is. Dat
zo de maler in zijn tuinhuisje bijvoorbeeld.
dat het gaandeweg makkelijker wordt. Maar Nou ja, dat is dus een van de redenen dat ik iets minder betrokken ben bij de regeltaken achter Kamerata Delft. Maar ik wil heel graag spelen.
Ja, en dat je hebt ook met deze aflevering hebben we wel weer echt veel... veel goed gemaakt wat dat betreft. Superleuk. Ik zou zeggen, laten we even gaan luisteren naar jouw duo De Thuiskomst met de sonate van Bieber. En ook die gegevens zal ik in de show notes zetten. Die cd kan ook op jouw website, neem ik aan, besteld worden. Dankjewel, Corine. En tot 14, 15 september in ieder geval.
Ja, tijdens het festival. Tot dan.
Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft.
Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl.
Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert.
Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram.
Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Tot gauw bij de volgende aflevering!